Dan gebruikt u dezelfde techniek als bij contemplatie. U neemt dat ene punt waarmee u bezig bent in uw gedachten. U probeert het als het ware achter uw ogen nog een keer neer te schrijven. En wanneer u dat gedaan hebt, dan zult u ontdekken dat u ineens niet meer zoveel storingen ervaart van buitenaf. Uw bewustzijnsdrempel is, behalve ten aanzien van het onderwerp waarmee u bezig bent, aanmerkelijk verhoogd. Wanneer u die toestand volhoudt en u dus niet door verveling of problemen weer van uw geconcentreerdheid af laat helpen, dan zult u tot uw verbazing zien dat u zeer doelmatig en in verhouding tot normaal meestal ook redelijk snel werkt. Daarbij heeft u nog een voordeel. Door deze intense concentratie op één onderwerp wordt het geheel veel beter in uw geheugen gegrift dan anders het geval zal zijn. U kunt dus ook nadat de toestand wordt opgeheven, u bent klaar met uw probleem, heel rustig zeggen tegen uzelf, wat was het ook weer? En dan is het of er een filmpje afdraait en u krijgt dus al die gegevens weer terug. U herinnert het zich zeer snel en u kunt bovendien de gedachtegangen die u tijdens de concentratie had voor een groot gedeelte terugvinden. Nu wordt ook van u, als u op een avond als deze hier bent, een zekere mate van concentratie verwacht. Dat is heel begrijpelijk, anders dan kunt u vaak niet eens volgen wat er gezegd wordt. Vooral als er een spreker is die een wat hoger tempo hanteert dan ik op het ogenblik doe. Wat gebeurt er wanneer u hier geconcentreerd luistert? U krijgt een veelheid van gegevens of feiten in vele gevallen die u niet onmiddellijk kunt verwerken. Maar door u geconcentreerd zijn, hebt u een deel daarvan onbewust opgeslagen. Wanneer er punten zijn die samenhangen met het besprokene, dan komen ze later weer naar voren. U hebt dan dus toch beschikking over die gegevens, ook wanneer de avond is afgelopen, u deze niet onmiddellijk herinnert. Kijk je naar de mogelijkheden van meditatie, dan moet je heel goed begrijpen, een meditatie wordt bepaald door de manier waarop je mediteert. En dan bedoel ik niet alleen de ontspannenheid of de juiste houding, maar vooral de wijze waarop je zelf voelt en denkt. Er zijn mensen die mediteren en dan zijn ze bezig met het lijden en de wereld. En ik vind het erg mooi, maar het haalt zo weinig uit. Je wordt jezelf er iets meer van bewust misschien. Maar het vreemde is dat je kosmisch veel bewuster kunt worden als je gewoon zit te kijken naar zo'n zaailing die net opkomt. En gewoon op je in laat werken hoe dat leeft, hoe dat groeit, hoe dat werkt. Je wordt er dan niet menselijk gezien wijzer van, maar je gaat iets aanvoelen. En op die manier is het mogelijk een soort resonantie te krijgen waarbij ook al het andere in betekenis verandert. Het is die verandering van betekenis die erg belangrijk is, omdat, laten we eerlijk zijn, de helft van het menselijk denken is emotie. Ja? En een kwart van wat overblijft is rationalisatie. En dat andere kwart is dan redelijk. Dus die gevoelswereld is erg belangrijk. Maar als je de gevoelswereld kunt beïnvloeden en veranderen, dan wordt je hele aanvoelen van de wereld anders. Dus ook een deel van je redelijke processen. Ook dan blijf je rationaliseren. Want je kunt het anders niet uitdrukken. Je kunt het niet aanvaardbaar maken. Voor jezelf niet en voor een ander. Maar wat je wel kunt doen, is dus een ander beeld van de wereld en van jezelf in de wereld verwerven. Er zijn nogal wat dingen waar je dan eigenlijk op in moet gaan, zeker als je over bewustzijn spreekt. Vindt u het erg als ik een heel klein tikje afwijk? Nou, niemand zegt wat. Nee. Prima. Ja, je vraagt je dan af, is het nee, we zeggen niks, of is het nee, het is niet, hè. Maar, luister. Wanneer je nou eens gaat kijken naar de oudste opgegraven kunstvoorwerpen ter wereld, wat blijkt er dan heel veel bij te zitten? Beeldjes van een moedergodin. Ga kijken in alle culturen, kijk naar India, Indonesië, waar je engelen kunt krijgen met dieren eromheen. Mooi uitgesneden en iets wat dan hiervoor wordt genoemd en het niet is. En als je dan naar de negen stammen gaat, dan vind je ook daar steeds weer die moedergodin. In alle godsdiensten praktisch tot nu toe speelt hier of daar een vrouw een belangrijke rol. In het boeddhisme is dat niet zo belangrijk, maar de moeder van Siddhartha heeft toch een soort bijzondere plaats. Alleen wordt ze, gezien het filosofisch karakter, vaak niet te zeer op de voorgrond gesteld. Kijken we naar het katholicisme, dan vinden we de Maria-verering. Maar wanneer we die Maria gaan vergelijken, dan komen we tot de conclusie dat zij met de wereldbol en de slang onder haar voeten heel veel weg heeft van een oudere godin die op een gevleugelde leeuw staat. En die twee vogels bij zich draagt. Wanneer je ziet dat die voorstelling in bijna alle landen, en we kunnen wel zeggen in toch redelijk vergelijkbare vormen, door alle tijden voorkomt, dan mogen we aannemen dat we hier te maken hebben met iets wat erg belangrijk is in het menselijk denken en vooral in het menselijk onbewustzijn. Wanneer je bezig bent met mediteren, dan roep je ook die dingen op. Heel vaak sublimeer je het dan. Je vereert de Heilige Maagd, terwijl je vroeger naar de tempelmeisjes ging. Maar waar het om gaat is, je wordt aangesproken door het symbool. Er zijn meer van die symbolen. We kunnen aannemen dat in het verleden een tijd lang een matriarchaat heeft geheerst. En dat is ook begrijpelijk. De stammen bestonden uit de jagers die uitgingen en eventueel strijders waren. Maar het waren de vrouwen die de overleveringen handhaafden. Het waren in het begin de vrouwen die eigenlijk, ja, de baas waren. Pas met het shamanisme komt er enige verandering in. En dan gaan we zien dat dus mannelijke symbolen een beetje overhand krijgen. Maar wanneer je bijvoorbeeld naar Egypte gaat kijken, dan vinden we daar wel heel duidelijk symbolen die doen denken aan het monument op de Dam. Dat ook door sommigen wordt beschouwd als het orgaan dat je bij een maagd niet zou zoeken. En wat blijkt dan? Het wordt tweeledig. Want de vorm van een aantal van de belangrijke symbolen uit de vroege Egyptische tijd blijken meebepalend te zijn geweest voor de vorm van de doodkist. Maar de doodkist is weer schaal en als zodanig dus weer vrouwelijk te zien. Al die dingen bij elkaar maken duidelijk dat in je hele wezen een aantal symbolen en begrippen toch wel vastgelegd zijn. Sommigen door instincten, anderen door de gehele groei van wat uiteindelijk dan de menselijke cultuur heet, ofschoon ik daar ook vraagtekens bij zet soms. Ik heb meer bewondering voor een aantal jagers die een holentijger aanvallen, door stenen van een berghelling te werpen en dan het dier uiteindelijk af te maken, dan ik heb voor een aantal automobilisten die slachtoffers onder hun eigen soort maken. En dan heb ik niks tegen auto's. Maar wanneer u mediteert, dan moet u een dergelijk symbool hebben. Ik heb zo even gezegd, denk aan een zaailing. Dat is zo'n klein plantje, weet u wel. En dat zie je groeien, je daar bewust van zijn. Daar steeds over mediteren. Dat heeft iets te maken met de aarde, Gea, de moeder. Het heeft ook iets te maken met een mannelijk principe, dat zich daaruit als het ware naar boven worstelt, om een zekere zelfstandigheid te vertonen. Maar toch zich moet blijven voeden uit de moeder, uit aarde. Dit is een symbool waarbij u onbewust betrokken bent in een totale overlevering. Een overlevering die allerhand geheimen van de mensheid omvat tot illusionische mysteriën. Al die dingen meer. U hebt te maken met iets wat gegroeid is overal waar mensen waren. En dat wil zeggen dat het u op een bepaalde manier instelt, of moet ik zeggen afstemt, mocht u ook denken, op een deel van het bestaan. En wel een deel dat daarmee verbonden is. Maak niet de fout die vaak wordt gemaakt tegenwoordig, al neemt het weer een beetje af, dat je zegt, ja, de vrouw is het lichaam, de man is de geest. Huh? Nou, dan heb ik nog nooit zoveel verlopen geesten in geestrijk vocht zien verzuipen. Dat neem me niet kwalijk. Maar, ja dames, u mocht gniffelen. U bent zelf ook niet dat brandschoon. Of schoon brandewijntje met suiker uit de mode is. Maar begrijp het als een eenheid. Het leven is een eenheid. De natuur, de belichaming, de geest is een eenheid. Wanneer u mediteert en u begint met één symbool, kunt u groeien naar een aanvoelen, een gevoelsmatig beleven soms, van de totaliteit. Dat betekent helemaal niet dat u los bent van de wereld. De mens die zichzelf volledig ontkent, houdt op te bestaan. Dat is een boeddhistische waarheid. Maar eigenlijk kun je veel beter zeggen, wanneer je begrijpt hoe je deel bent van alle dingen, hoe je verbonden bent met alles, met natuurwetten, of je ze begrijpt of niet, hoe je onderworpen bent aan de krachten van de wereld, van de natuur, van de kosmos, de uitstraling van sterren, de magnetische velden van planeten, dan ga je eigenlijk voor een ogenblik op in het andere. En dan herleid je dat uiteindelijk weer, want je moet houvast hebben, naar bijvoorbeeld die zaailing. Je kunt wat anders ook nemen. Het onderwerp van je beschouwing, van je overweging, wordt als het ware gelijktijdig de vertaling van een gevoelsmatig beleven. En ze is daarnaast de oorzaak van een gevoelsbeleving die veel omvattender is dan een mens normaal bereikt. En het is duidelijk dat dat erg belangrijk kan zijn. Nu weet ik dat er mensen zijn die zeggen, ja, maar we hebben één ding op het ogenblik en daar zijn we mee bezig. Wij moeten geconcentreerd bezig zijn met dit of dat. Dat wil dus zeggen dat je je af moet sluiten. Ook voor een groot gedeelte van je gevoelens. Je moet jezelf als het ware maken tot een menselijke computer. Op dat ogenblik functioneer je pas ideaal. Maar dan ben je ook in staat om alle energie die anders door gevoelens, door storingen en afleidingen wordt verteerd, terug te brengen tot dat ene onderwerp waarmee je bezig bent. Wanneer je spreekt van meditatie, dan behoort dit te resulteren in wat we een bewustzijnsverwijding noemen. Hebben we het over concentratie, dan hebben we juist te maken met een bewustzijnsvernauwing. Een bewustzijnsvernauwing betekent ook dat je blind bent voor alles, behalve datgene waar je mee bezig bent, of datgene wat voor jou op dit moment telt. Ik weet niet of u wel eens hebt gedebatteerd met anderen. Er zijn mensen bij die komen met een bepaalde stelling aandragen. Wat daarop betrekking heeft, daar reageren ze op. Maar zeg je iets wat niet strookt met hun denkwijze, met hun stellingen, dan is het net of ze je niet horen. Of ze er niet op willen of kunnen reageren. Dan denken de mensen, ja, dat is hersenspoeling. Ja, dan zou je moeten zeggen dat vele politici ook hersengespoeld zijn. Dat priesters hersengespoeld zijn. Dat juristen hersengespoeld zijn. Ja, dat zelfs de zogenaamde zachte wetenschappen bestaan uit mensen die voor een deel de hersens gespoeld hebben. Hè? Ja, neemt u me niet kwalijk. Ik zeg zachte wetenschappen, sommigen zeggen half zacht, maar dat heeft andere associaties. En waarom? Zij zijn in één bepaalde manier van denken verzeild geraakt. Dat heeft dus niets met geloof te doen, maar alleen met hun eigen praxis. Ze zijn terechtgekomen in een eigen taalgebruik. Ze zijn terechtgekomen, kortom, in een soort trechter, waarbij al datgene wat niet strookt met hun eigen inhoud eigenlijk steeds minder belangrijk is. Alleen, wanneer we dus te maken hebben met die beroepen, en niet met een geloofsovertuiging, dan zien we dat daarnaast vaak ruimte overblijft voor alles wat ver afwijkt van het eigen vakgebied. Maar op dat gebied zijn zeer velen heel moeilijk aanspreekbaar. En als ik dat zo zeg, dan wordt er ook duidelijk dat ik u concentratie alleen kan aanbevelen wanneer het gaat om een bepaalde taak. Als je iets moet doen, wanneer je iets heel nauwkeurig moet uitpluizen, moet overwegen, dan heeft ze zin. Maar op het ogenblik dat u die concentratieoefeningen gaat gebruiken voor iets anders, bijvoorbeeld voor een geestelijk doel, dan hebt u uzelf afgesloten van een groot gedeelte van de kosmos. Het wil zeggen dat u op dat ogenblik dus eigenlijk een kleinere in plaats van een grotere wereld beleven. U hebt wel gevoelsbelevingen, maar die zijn zo sterk met uzelf verbonden dat ze nooit werkelijke betekenis buiten uzelf kunnen hebben. En dan zeggen de mensen, ja, dat is allemaal heel leuk, maar wat gebeurt er dan bijvoorbeeld onder hypnose? Hè, bekend ding. En voor veel mensen is hypnose dus een kunstje waardoor je een waardige ouderling ertoe kunt brengen zich aan te stellen als een of andere kokkelende kalkoen of iets dergelijks. Waarbij ze dan niet opmerken dat de man het in het dagelijks leven ook doet, alleen ondersteund door bijbelteksten. Kijk, hypnose is in feite een suggestieproces, dat weet u. Door die suggestie kan de weerstand van de persoon tegen allerhand suggesties zodanig worden verzwakt dat hij, soms zelf wetende dat hij het doet, toch die suggestie opvolgt. Is de suggestie intens genoeg, kunnen we zelfs een posthypnotisch bevel geven, dus iemand eigenlijk een order geven die nadat hij weer normaal is geworden toch wordt uitgevoerd. Je kunt met die hypnose de mensen terugvoeren in hun verleden. Je kunt via regressie bijvoorbeeld zien of er invloeden zijn geweest in de prenatale periode. Je kunt zien of er vorige incarnaties zijn geweest, ook die. En zo ja, wat daarin misschien de grootste problemen waren. Je kunt er van alles mee doen. Maar hier is het een ander die de basis. Stelt u zich nu eens gewoon zowel concentratie als meditatie voor als iets waaraan een soort autosuggestief proces om niet te zeggen bij gevorderde een soort zelfhypnose, de grondslag vormt. Je kunt jezelf als het ware bevelen om bepaalde dingen te ervaren. En jij ervaart ze, of ze echt zijn of niet. Je kunt jezelf bevelen open te staan voor invloeden. Je ervaart die invloeden. Je kunt voor jezelf zeggen, ik wil deel worden van het geheel en ik ga hiervan uit. Dan zal die zelfsuggestie mede een grote rol spelen. En daar moet u zowel wanneer het om concentratie gaat als om meditatie vooral krampachtigheid vermijden. Gebruik een suggestief proces, desnoods een Kuwe-methode, waarbij u zelf zegt, ja, ik ga dadelijk mediteren en ik zal in die meditatie dit en dat dan gaan doen. Ik wil me daarmee bezig gaan houden en dat zal me allemaal wel lukken. Of bij de concentratie, ga er gewoon voor zitten en zeggen, nou, zo een rotzootje. Maar ik kan het aan. Wanneer ik maar al mijn gedachten daarop kan richten, kan ik het aan. En ik zal al mijn gedachten erop richten. Eigenlijk doodstom. Zeg het vooral niet hardop, anders dan word je wakker in een of andere kliniek. En dan heb je nog veel meer moeite met mediteren en concentreren. Maar tegenover jezelf kun je dit suggestieve proces gebruiken. Wanneer je daarbij ontspannen bent, zo goed mogelijk, dan zal die suggestie het je mogelijk maken tijdelijk je gedachtenprocessen in één richting te voeren. Wanneer dat de meditatie betreft, dan is het datgene waarover je mediteert of datgene wat je contempleert. Gaat het bij de concentratie met een werkelijk zakelijk doel bijvoorbeeld, dan betekent het dat je eigenlijk bezig bent om jezelf van de wereld af te snijden. En juist door die ontspanning lukt het je je aandacht geheel op één enkel punt te richten. Tot zover aanvaardbaar? Nou, dat is prettig. Dan zult u zich afvragen, ja, is mediteren noodzakelijk? En dan ga ik iets zeggen waar sommige mensen wel boos over zullen zijn. Maar als u boos wilt worden, wacht u tot de pauze. Hier zit de voorzitter. Meditatie is in feite het resultaat van een mens die niet meer in staat is zijn dagelijks leven met zijn werkelijk beleven in overeenstemming te brengen. Het is de splitsing tussen die twee. De dagelijkse noodzaken, de levensvreugde, de spontaniteit als het ware van bestaan. En de geestelijke processen, waardoor die meditatie noodzakelijk wordt. Want dan moet je iets wat vermengd, onderdrukt is, voor een ogenblik proberen terug te brengen tot een eenheid. Een normaal mens die werkelijk opgaat in het hele leven. En dan sluit ik niets uit. Of het nou een kwestie is van dansen, van beatmuziek spelen, koorzang, al datgene wat onder seksualiteit valt. Lekker eten, lekker drinken, lekker wandelen. Of alleen maar mensjes kijken. Of alleen maar in de natuur staan en eens ademhalen. Wanneer je in elk van die dingen op kunt gaan. Kunt proberen als het ware elke keer het weer opnieuw te beleven. Dan heb je geen meditatie nodig. Want dan ben je afgestemd op de gehele wereld om je heen. Je kunt niet alles tegelijk beantwoorden. Maar elke keer ontstaat er in je een bepaald gevoel, een bepaalde mogelijkheid, een bepaalde emotie. En daardoor kom je dus in harmonie met het geheel. En dan krijg je ook vrede. Je bent een gelukkig mens, ondanks alles. Ja, je medemensen zul je misschien een beetje kinderlijk noemen. Maar dat komt gewoon omdat degenen die zichzelf volwassen achten, het belangrijkste van hun bestaan hebben achtergelaten. Namelijk de spontaniteit en het zelf zijn. en daarvoor hebben gekozen voor een beeld dat maatschappelijk is gebouwd, plus een gedrag waarbij ze een groot gedeelte van zichzelf in feite onderdrukken. Meditatie is dus niet nodig. Maar als u die spontaniteit hebt, is ook concentratie niet nodig. Ze is eveneens een spontaan gebeuren. Ik ben ermee bezig, dan bestaat er voor mij niets anders. Want daar ben ik mee verbonden op het ogenblik. Dus ook die concentratieoefeningen zijn eigenlijk een, mogen we zeggen, een niet geheel negatief nevenverschijnsel van een te ingewikkeld geworden menselijke beschaving. Kijk ik naar hulpmiddelen als hypnose, dan denk ik, ja, daar hebben ze ook deskundigen voor nodig tegenwoordig. Maar was het vroeger niet zo dat de mensen met hun stamdansen, met hun zeer primitieve roffel- en klikgeluiden, zichzelf in een soort transe brachten? En die transe had dan een bepaalde bedoeling. En ze beleefden die dingen. Er zijn stammen die gezamenlijk onder meer peyote gebruiken en nog enkele andere, wat u noemt dus verdovende middelen, roesvormende middelen. Deze dorpen doen dit gezamenlijk en wat gebeurt er? Zij dromen gezamenlijk. Ze komen tot contacten met de overgegaanen, ze krijgen antwoorden op vragen en ze zijn daar kennelijk heel gelukkig mee. U kunt dat niet, omdat u niet die intense verwachting hebt dat het zal gebeuren. Een van de meest menselijke eigenschappen is de verwondering. Maar onthoud u één ding. Verwondering is alleen daar mogelijk waar een grote afstandelijkheid bestaat. Waar die afstandelijkheid niet is, is ook de verwondering niet. Er is de aanvaarding, de beleving zonder meer. En dat impliceert ook alweer dat je in het menselijk bewustzijn te maken hebt, en dan krijgt onze vriend toch nog een klein beetje meer dan hij had gedacht misschien, met allerhand factoren die onderdrukt zijn. Laten we het zo zeggen, de normale man of vrouw is ambidextrous, kan beide handen dus in de jeugdjaren gelijk goed gebruiken. Maar doordat men leeft in een maatschappij van rechtshandigen, zullen we zien dat bijna iedereen een voorkeur voor rechts ontwikkelt. Anderen doen dat voor links. Zeker, er zijn enkele patronen waardoor die voorkeur dan wel mee bepaald kan worden. Maar de praktijk wijst uit dat het vooral het sociaal gedrag is, het mooie handje voor degenen die wat ouder zijn. De reine hand, als u soms in het Verre Oosten bent geweest. Deze is hiervoor en die is daarvoor. Dat deze dingen, het werktuig dat voor rechts is. De bewapening waarbij links het scherm wordt gehanteerd en rechts het wapen meestal. Al die dingen zijn conditionerend geweest door de hemel weet hoeveel eeuwen heen. Dat wil zeggen dat uw oorspronkelijke kwaliteiten en in de oertijd normale ontwikkeling, zelfs de eerste typen van Homo sapiens, waren even goede hanteerders van wapens en werpers van stenen met beide handen. Ze gebruikten stenen werktuigen later. Deze stenen werktuigen waren niet op één bepaalde hand gericht, op een bepaalde richting van gebruik. Waarom? Omdat men, als de ene hand moe werd van het schrapen, rustig met de andere verder ging. Want men beheerste beide handen gelijkelijk. Dat klinkt natuurlijk weer als een smoes. Hè? Leuk verhaal erbij. Maar denk even na. Hoeveel dingen doe je wel? Hoeveel dingen doe je omdat, nou ja, anders tel je niet mee. Hoeveel dingen laat je na omdat, ja, wie De politieagent, de pastoor, de buurman of iemand anders zegt, ja, maar dat kan niet. U bent dus niet uzelf. U hebt een deel van uw persoonlijkheid onderdrukt. Wanneer dit het geval is, zal u duidelijk zijn dat uw hele gevoelswereld en uw reactiepatroon verwrongen is. Het kan u nooit volledig bevredigen. U kunt er niet werkelijk innerlijk rustig mee zijn. Er is altijd wel een tegenstelling. En u bent gewoon bang om datgene wat u eigenlijk bent en eigenlijk wil duidelijk te maken. Want ja, dat kan niet, dat hoort niet en ze denken er wat van enzovoort. Hè? Nou. Als u mediteert, concentreert en zelfs wanneer u in hypnose bent, dan vallen deze in uw opgebouwde muurtjes voor een groot gedeelte weg. U hebt beschikking over veel meer geheugenfactoren dan bewust. U hebt beschikking over een veel grotere scala van gevoelsreacties dan normaal. Want u bent erop georiënteerd om alleen gevoelens op een bepaalde manier te beleven, op een bepaalde manier te uiten. Dat wil zeggen dat je dan een totale persoonlijkheid wordt. En dan kun je zeggen welke technieken. Dat is nou precies hetzelfde als te zeggen hoe maak ik de echte soep die iedereen lust. Ze is te maken. Maar dan laat iedereen hem staan omdat hij te flauw, te heet, te dit, te dat is. Huh? U bent een persoonlijkheid. Meditatie zeker, er zijn bepaalde lesjes die je ervoor kunt gebruiken. Er zijn technieken zoals bij yoga, die je heel goed kunt gebruiken, al is het alleen maar om je eigen innerlijke krachten en je evenwichten een beetje te herstellen. Maar dan moet u zelf verder gaan. Als u zegt, ja, ik heb geen concentratievermogen, ik kan me niks meer herinneren, wat heb ik ook weer gezegd? Dan is dat niet alleen maar, zoals sommigen denken, een uiting van seniliteit, hersenverval of een andere gelijksoortig aangename ziekte. Dan is dat in heel veel gevallen een onwil om u met bepaalde zaken bezig te houden. Daardoor vergeet u zoveel. U bent eenzijdig overbelast. Schep een evenwicht in uw eigen beleven en het blijkt dat u een beter geheugen krijgt. En dat u ineens allerhand ezelenbruggetjes ziet die voor u absoluut werken. Huh? Bijvoorbeeld, ja, hoe heet die man ook weer? Oh ja, hij heet Joosten. Joosten, ja, Joost mag het weten. Ah, een duivel met een sik en een dikke buik, want daar lijkt hij een beetje op. En dan denk je aan de duivel en dan zeg je, oh ja, Joosten. Huh? Dat is een spontane reactie waarin uw waardeoordeel over de persoon wel degelijk verwerkt is. Maar het helpt. Als je concentreert, dan moet je onthouden, dat is altijd op één bepaald doel. Het kan een proces zijn, het kan een punt zijn, het kan een actie zijn, het opnemen van leerstof, noem maar op. Door die concentratie ben je weliswaar eenzijdig bezig. Maar als er in jezelf te veel conflictstof is, of je wilt verstandelijk je concentreren, maar gevoelsmatig verwerp je dit, en misschien de leerstof erbij, dan kun je niet concentreren. Het zijn dingen die de gehele mens betreffen. Zelfs de geestelijke factoren spelen mee een rol. En daarom moet u uw eigen techniek ontwikkelen. Begin mijnentwege met een leerboekje. Maar zeg niet, het staat er zo, dus het moet zo. Maar dan komt u weer in zo'n repressie, zo'n onderdrukkingspatroon terecht. Dat andere kan dus niet. Nee, hoe voel ik dit zelf aan? De een die gaat op zijn knieën zitten, de ander in lotushouding, en de derde die ligt het lekkerst heerlijk met zijn armen achter zijn hoofd in bed. Huh? gaat er toch niet om hoe u ligt. Het gaat er niet om op welke wijze het proces tot stand komt. Het gaat erom dat bij de meditatie de belevingsmogelijkheid ontstaat. Dat bij de concentratie de eenzijdige gerichtheid ontstaat die gelijktijdig storing afwijst. En als u dat eenmaal in de gaten hebt, dan gaat u vanzelf nog veel verder. Dan zegt u, kennelijk is mijn bewustzijn dus niet iets wat door anderen kan worden bepaald. Ik heb fantasieën, maar die hebben betekenis. Ik heb een visioen, ik begrijp het niet, maar het heeft betekenis. Het zegt niet alleen iets over de wereld, of over wat ik ben. Het zegt iets over datgene wat ik wil zijn, voel te zijn in de wereld. Het bepaalt hoe ik sta tegenover medemensen, tegenover processen, denkbeelden, gebeurtenissen. En soms worden dat angsten. Bijvoorbeeld de atoomoorlog. Of wat hebben we op de atoom? Oh ja, het kantelen van de aardas, ja. Nou ja, de mensheid is toch een cocktail, dus er mag wel eens geschud worden. Maar die angsten, die hebben ook niet alleen maar met feiten te maken. Die hebben te maken met uw eigen gevoel van onvermogen om uw wereld te beleven en te aanvaarden. Zoek daarnaar een beeld van wat er in u bestaat en zoek naar datgene wat u er buiten u van terug kunt vinden, als nog zo weinig. Besteed daar uw aandacht aan. U zult ontdekken dat u veel evenwichtiger wordt. Uw bewustzijn is niet alleen maar een registratiesysteem plus een feedback op grond van vroegere ervaringen. Er zit veel meer in. U hebt daar factoren uit een vorig leven in. U hebt daar factoren van geestelijkheid in. Er zitten allerhand belevingen bij die u zich nooit zult herinneren, omdat zij tot stand zijn gekomen voor uw geboorte. Er zitten jeugdervaringen in die weg zijn gevaagd. Al die dingen horen erbij. En dan zijn de resultaten soms schijnbaar wonderlijk. Dan gebeurt het dat een eenvoudig mens, die niet eens kan lezen en schrijven, op een gegeven ogenblik in vlekkeloos Latijn begint te spreken. Zeg dan schot, dat is een wonder. Ik vind het meer een wonder dat anderen het kunnen verstaan, maar het wonder is gewoon, deze mens heeft in een bepaalde periode ontzettend veel Latijn gehoord. Er is een instinctieve associatie tussen klank en betekenis ontstaan. Deze is normaal niet bereikbaar. Maar in het geheugencentrum zijn de klanken en de denkbeelden liggen weer in de andere hersenhelft. Dan zult u zien dat wanneer het ik geconcentreerd is op die denkbeelden, haast spontaan het bijkomende, dus in dit geval het Latijn, naar voren komt. Er zijn enkele van die gevallen in de annalen van de kerk opgetekend. En ik meen zelfs dat u ze in de kalender der heiligen soms uitvoerig beschreven vindt. Maar uw bewustzijn is niet alleen maar een geestelijk of een abstract bewustzijn. U bent u bewust ook van uw eigen lichaam. En zelfs zij het op zeer onbewust niveau van de processen die zich daaraan afspelen en eventueel de fouten die erin bestaan. Het lijkt natuurlijk in uw ogen onzin dat in een verre tijd, bijvoorbeeld bij de tempel van Asculapius, de mensen in het maanlicht werden gelegd van de volle maan, beroerd werden door de heilige slang en dan zelf een diagnose stelden. Maar in de patiënt ligt wel degelijk een voldoende kennis om tenminste de feitelijke oorzaak van de kwaal en de samenhangen aan te duiden. Zonder medische termen misschien, maar het is er wel. Als u begrijpt hoe volledig uw bewustzijn alles omvat, dan duizelt het u. U leest een krant, naar u denkt vluchtig. Na 50 jaar is er een aanleiding en u citeert een advertentie die u in die krant hebt gezien, die u niet eens bewust hebt gelezen. Hoe kan dat? U neemt, zij het minder nadrukkelijk en minder direct, ongeveer 70-80% van de indrukken die u opdoet, zodanig in u op dat ze later, als het ware, weer naar voren kunnen worden gebracht. Dat houdt dus in dat u een veel groter bewustzijn bezit dan u denkt, maar dat dat bewustzijn zo eenzijdig wordt gehanteerd en gebruikt, dat daardoor een groot gedeelte van uw mogelijkheden als het ware verkommert. En wanneer ze zich alles aanmelden, worden weggedrukt. Ach, dat is natuurlijk onzin, laat maar. Denk even na. Wanneer wij toegeven dat een groot gedeelte van het menselijk weten mede in het onderbewustzijn schuilt, dat een groot gedeelte van de belevingen en waarnemingen deels is teruggebracht naar het onderbewustzijn, dan moet het erg belangrijk zijn om deze direct hanteerbare bewustzijnsnorm en al datgene wat verder in de persoon bestaat samen te voegen tot een geheel. Wanneer u mediteert en u bereikt die toestand van gevoelsmatige eenheid, dan gaat u niet alleen maar na wat er in de leerboekjes stond of wat er algemeen gebruikelijk is. Dan kiest u wel beelden die daarbij passen. Maar u gaat in feite alle herinneringen nagraven en komt daardoor tot een nieuw beseffen dat tot op dat ogenblik voor u niet mogelijk was. Wanneer u zeer geconcentreerd werkt, dan zou het u misschien, als u het gedaan hebt ooit, zal het u misschien zijn opgevallen dat je in dergelijke gevallen veel meer schijnt te weten of te presteren. En eigenlijk automatisch de juiste weg kiest, zonder dat je weet waarom. Onbewust is dit programma aanwezig. Zover er samenhang is in ervaring, denkbeelden, opgedane feiten, belevingen, wat je maar noemen wilt. Huh? Wordt naar voren gebracht zover het toepasselijk is op dat punt waarop ik geconcentreerd ben. En dan is de conclusie dus, en ik moet die conclusie zo langzamerhand gaan trekken, denk ik. Meditatie en concentratie zijn eigenlijk middelen waardoor wij een groter deel van het bewustzijn dat we bezitten kunnen laten functioneren. Omdat we niet meer beredeneren, gaan we schijnbaar instinctief, maar op grond van ingelegd weten, tot zelfs genetisch weten toe, dat is er ook, steeds de omstandigheden zodanig beoordelen dat we onze eigen juiste plaats daarin vinden. Het is dit wat deze beide technieken op zich belangrijk maakt. Ik hoop dat ik daarbij enigszins aan uw wensen tegemoet ben gekomen. En ik zou zeggen, wanneer u over dit onderwerp, dus niet over wat anders, vragen hebt te stellen, ga uw gang.
Dus meditatie is eigenlijk inzicht?
Dat is niet helemaal juist. Meditatie is het opwekken van een zodanige vervreemdingstoestand dat men tot een totaalbeleving kan komen die resulteert in een vergroot inzicht wanneer we weer terugkeren tot onze eigen beperktheid. Ik dacht dat dat de juiste omschrijving was. Wanneer meditatie in zijn perfecte vorm wordt beoefend, dan zullen dergelijke associaties een rol spelen. Maar ze zijn niet meer bepalend. Ze zijn deel van een veel groter geheel. En waar u bewust een aantal hiaten laat, daar worden die hiaten tijdelijk door het onbewuste opgevuld. Er is dus een denken plus een gevoelen. Die emotie is erg belangrijk, geloof me. Die tezamen ver alles wat je met normaal hersendenken kunt doen, te boven gaat. Op grond daarvan kun je dan vaak betere inzichten krijgen. Je heroriënteert als het ware de denksporen. Je hebt de gewoonte, je denkt altijd in bepaalde associatiereeksen. Nu heb je door die emotie plus die toestand van een evenwichtig en totale beseffen die denksporen verbroken. Er zijn andere associatiereeksen mogelijk. Daardoor kan een verandering van denken plaatsvinden. Als we dat inzicht noemen, dan ben ik het met u eens. Als u aan tafel zit en u hebt een fantastisch gerecht, is het dan belangrijk dat u het recept ernaast hebt liggen om het door te lezen? U bent het product van het verleden. Het verleden is er niet meer. In enkele gevallen, wanneer u dus door het verleden sterk in het heden beïnvloed bent, kan het zin hebben om via een regressietechniek de storende factor, de oorzaak van een fobie of wat anders op te sporen. Omdat wanneer deze beseft wordt, ze wel niet verdwijnt, maar beheersbaar kan worden. Dan heeft het dus nut. Maar voor uw eigen ontwikkeling heeft het helemaal geen betekenis op dit ogenblik. U leeft hier, in deze wereld. Uw gehele taak, het doel van uw incarnatie in deze wereld, is eenvoudig dit leven leven, deze ervaringen opdoen. Waarom zou u ze vervreemden door u bezig te gaan houden met het verleden? Ik geloof dat je eigenlijk elke dag af moet sluiten en zeggen, ik ben nieuw geboren en ik begin opnieuw. Dat zou de meest juiste wijze zijn. Want morgen is het product van heden en alle verleden dat ermee samenhangt. En dan kunt u mijn inziens dus beter die vorige incarnaties met rust laten. Het is natuurlijk reuze leuk om te weten wie je geweest bent. En als je voortdurend last hebt van chips, ik bedoel van de maag, dan is het natuurlijk leuk om te zeggen, ja, maar ik ben een incarnatie van de kleine grote Napoleon, le roi de la France. Het is natuurlijk leuk om te weten dat je vroeger huisvrouw, slaaf, geleerde bent geworden. Gelukkig is het er een beetje uit dat de hele wereld volliep met incarnaties van allerhand schonen uit het verleden als Cleopatra. Zelfs La Belle Hélène. Hè? Maar ja, dat is een tijd lang zo geweest. Maar je hebt er zo weinig aan. Weten dat het bestaat kan goed zijn, omdat het je duidelijk maakt hoe je dingen herkent die je redelijk gezien niet zou moeten herkennen. Of dingen weet die je zuiver nuchter bekeken nooit zou kunnen weten. Om je een voorbeeld te geven, dat is gebeurd in de Dom in Utrecht. Er komt een dame, overigens een zeer drammerige dame, we kunnen dus zeggen dat we medelijden hebben met de echtgenoot, want ze was gehuwd. Maar deze dame was gevoelig. En op een gegeven ogenblik voelde zij dat zij in deze kathedraal was geweest, of deze kerk, toen ze nog opgebouwd was en zelfs voor het instorten van een deel ervan. En er waren mensen aan het restaureren. Toen zei ze, die muur moeten jullie doorhakken. Daar zit een schildering achter. Hoe wist ze dat? Eenvoudig, ze was er inderdaad vroeger geweest. Omdat de dame zo lastig was, heeft men proefsgewijs een deeltje van die muur weggehaald, heel voorzichtig, en er bleken inderdaad schilderingen onder te zitten. Het zou misschien bekend zijn dat men nu geprobeerd heeft een aantal van deze muurschilderingen te restaureren. Hier heb je dus een voorbeeld waarbij het nuttig kan zijn. Maar moet ze nou ook weten waarom ze in die kerk is geweest en hoe ze toen gekleed was en hoe oud Utrecht er in die tijd uitzag? Ik bedoel, dat heeft geen interesse. In enkele gevallen kan het nuttig zijn, maar alleen wanneer het betrekking heeft op het heden. Voor de rest moet u leven in het heden. En als ik er iets aan toe mag voegen, dat hangt er niet met de vraag samen, maar wel met mijn ervaringen. Er zijn mensen die op aarde proberen al zo in de geest te leven, dat ze eenvoudig aan stoffelijke ervaring niet toekomen. Later ontdekken ze dat ze bezig zijn geweest te leven in een wereld die ze niet kenden en konden beheersen op dat ogenblik, en daardoor de mogelijkheden van het leven eenvoudig terzijde hebben gesteld. U leeft vandaag. Geestelijke dingen kunnen erg belangrijk zijn voor u. Maar alleen in zoverre ze u rust, inhoud geven en antwoord kunnen zijn op uw vragen, op uw problemen van vandaag. En als ze morgen niet meer aanwezig zijn, zeg dan niet, maar het is altijd zo goed en zo mooi geweest. Zeg dan desnoods, ik ga een paar jaar weg en dan kom ik nog een keer kijken. Of zeg, ik heb er genoeg van. Ook wat ons betreft. U moet leven in deze wereld. U moet in die wereld zo volledig mogelijk leven. Dat wil ook zeggen dat u uw gehele persoonlijkheid moet zijn en aanvaarden. Zelfs wanneer u naar buiten niet alles kunt laten zien. Het betekent dus eenvoudig, leef vandaag voor vandaag. Datgene van morgen waar je bij betrokken bent, doe dat zover het vandaag te doen is. En stel het tot morgen terzijde. Laat je er niet door beïnvloeden. Zo, neem me niet kwalijk dat ik dat erbij heb gezegd, maar het was zo'n punt dat ineens in me oprees. Ik hoop dat de vraag beantwoord is. Ja. Om het heel eenvoudig te maken, ik hoop dat u me volgt. Er komen bij bevruchting van eicel twee nogal ingewikkelde, zeg maar, spiraalvormige moleculen bij elkaar. Huh? Of ketens eigenlijk zijn het. Het zijn moleculaire ketens, als je het goed zegt. Daarin zijn allerhande dingen afgedrukt die ze op het eerste gezicht niet zouden kennen. Het is namelijk zo. In elk molecuul zijn deeltjes die een eigen veld genereren. Er zijn onderlinge veldverhoudingen. Wanneer een bepaalde reeks ervaringen optreedt, ontstaat daardoor een kleine variant in de normale samenhang. Die zal bij de hele groei, dus bij de celdeling, worden overgebracht naar bijna alle cellen. Uitgezonderd meestal merg- en bloedcellen, maar ja, dat is weer wat anders. Dan betekent het dat u dus die herinnering lichamelijk bezit. Het betekent dat u door die herinnering ook in uw lichamelijk gedrag vaak geconditioneerd bent. U bent misschien bang voor dingen die eigenlijk geen angst waardig zijn in deze tijd, maar het vroeger wel waren. U hebt dus een deel van een geslachtelijke herinnering. Daarnaast hebt u bepaalde momenten van de levens van uw ouders en mogelijk van uw voorouders eveneens in die genetische herinnering zitten. Ook die patronen zijn er. Zware emoties hebben namelijk invloed, eerst op het endocrine stelsel en dan daarnaast dus ook nog weer op de hersenen. In ieder geval, er wordt een enorme invloed uitgeoefend en die invloed die weerspiegelt zich dan in het plasma waarin dan de zaadcel, de eicel en dergelijke zich bevinden voordat ze worden afgestoten of actief worden. En dat impliceert dus dat je soms een deel van het leven van de ouders terug kunt vinden als je de herinneringen nagaat die in het onbewuste van een individu nu bestaan. Dat bedoelde ik dus met genetische herinnering. Voldoende?
Is het noodzakelijk je karma te weten?
Ogenblik. Ik heb hier eerst, is het noodzakelijk je karma te weten? Ja, bestaat natuurlijk. Kijk, als u temmer hebt geleerd, is de kans veel kleiner dat u op uw vingers slaat als u een schilderij ophangt. U hebt in het verleden ervaring opgedaan. Die ervaringen hebben u bepaalde handigheden als het ware bijgebracht, geconditioneerd om bepaalde dingen gemakkelijker op te nemen. En daardoor wordt uw leven beïnvloed en dat is karma. En ja, dat te weten, nou ja, je hebt het nou eenmaal, hè. En als je er druk over maakt, dan blijkt dat je ineens alles aan karma toe gaat schrijven. Mijn raad is dus, besef dat er wel degelijk een conditionering bestaat die eigenlijk al voor de conceptie aanwezig is. En die tijdens de conceptie wordt overgebracht naar de vormen stoffelijk voertuig. En dat deze grote invloed kan hebben op de ontwikkeling van bepaalde gaven. Ja, zelfs wanneer dus bij vader en moeder in de keten maar één factor aanwezig is van eigenschap, zijn er twee namelijk, dan klopt het altijd, dat de vorige incarnatie dus een versterking of een verzwakking daarvan mogelijk maakt, zodat zelfs de eigenschappen van je lichaam voor een deel mede hierdoor kunnen worden bepaald. Maar ja, als je dat nou eenmaal hebt, ik bedoel, waarom als je een lelijk eend hebt, nietwaar, je afvragen hoe het is om te rijden in een bokkenwagen? Als u dat in uw vrije tijd wilt doen, geen bezwaar. Maar houdt u er niet mee bezig als iets wat werkelijk gewichtig is. Wat u vandaag bent, naar uw beste weten en kunnen, wat u vandaag doet, wat u vandaag waarmaakt van uw eigen persoonlijkheid, dat is belangrijk. Want dat is hetgene waardoor uw volgend karma eventueel bepaald kan worden. Voldoende? Dan heb ik hopelijk niet iedereen zijn illusies genomen. Ik had erachter nog een vraag, als u die luidkeels wilt stellen, kunnen anderen er ook van genieten. Ja, er zijn bepaalde vormen van boeddhistische meditatie. En eigenlijk is het een poging om te ontkomen aan samsara. Hè? Goed bekijkt. De meditatie op zichzelf kan heel deugdelijk zijn, maar ze is helaas te veel op een eenzijdig denkbeeld gericht. Dat wil zeggen dat de technieken over het algemeen zeer goed zijn, maar dat de bedoeling die men erbij heeft niet zo goed is. En dat men daardoor toch komt tot verschuivingen van de werkelijkheid, van het werkelijkheidsbeleven, die mijn inziens beter vermeden zouden kunnen worden. En nu moet u me niet kwalijk nemen, vrienden, maar het wordt langzamerhand tijd dat ik afscheid van u ga nemen. Als u het geen interessant onderwerp vond, het is uw eigen schuld dat u wat anders moeten zeggen. Of tenminste moeten zeggen, nee, we willen dat niet. Wanneer uw vragen misschien naar uw idee onvolledig beantwoord zijn, ik heb in de beantwoording over het algemeen factor verwerkt die u eventueel na kunt gaan, waar u iets mee kunt doen, of die u althans in de literatuur terug kunt vinden over het onderwerp. U bent dus niet alleen van mij afhankelijk. En wat mij betreft, ik vond het erg gezellig. Ik hoop dat het wederkerig was. Zo niet, ik ga toch met een goede herinnering aan u heen. Goedenavond.